Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de uitzending van vandaag zijn we toe aan de laatste verse van Johannes 16. De Heer Jezus heeft in dit hoofdstuk veel verteld over zijn terugkeer naar de hemel. En hij spreekt de discipelen moed in door uit te leggen dat als hij zelf naar de hemel gegaan is, de Heilige Geest zal komen. We hebben gezien dat de Heer dit aan de hand van een rechtszaak uitlegt. Hij voert als het ware een rechtszaak tegen de ongelovige wereld. De Heilige Geest zal aan de wereld het overtuigend bewijs leveren van zonde, van gerechtigheid en oordeel. En daarvoor zet hij ook de leerlingen van Jezus in. Zij worden door de Heilige Geest onderwezen in waarheid. De taakverdeling is belangrijk. Christenen zijn boodschappers en getuigen, maar het is onmogelijk om andere mensen te overtuigen. Dat moeten we overlaten aan de Heilige Geest. Want hij laat mensen inzien dat ze zondig zijn, verkeerd leven als ze zonder God leven. In deze tijd is zonde niet zo'n populair woord. Het staat ver van de mensen af. We geloven te veel in onszelf. En toch blijft zonde de basis om met God te kunnen leven. Want het zondeprobleem moet uit de weg geruimd worden. Het gaat dan niet om erg of minder erg, kleine of grote zonde. Voor God is zonde, zonde. In de evangelie lezen we bijvoorbeeld dat de Heer Jezus de mensen ook aanrekent als zij niet geloven. Later gaat de Heer Jezus dieper in op het werk van de Heilige Geest, die ook wel geest van waarheid wordt genoemd. Hij wil ons de weg naar de hele waarheid wijzen. Dan zullen wij zeker niet beschaamd uitkomen. En dit in tegenstelling tot Gods tegenstander, de duivel, die de vader van de leugen wordt genoemd. God is waarheid. En op waarheid kun je bouwen. Je weet waar je aan toe bent. Op waarheid kun je vertrouwen. En aan die waarheid mogen we ook vandaag vasthouden. Alleen zo kunnen wij zelf ook in waarheid leven en op onze beurt weer betrouwbaar zijn voor andere mensen. We horen nu meer over Johannes 16 vanaf vers 29.
In het slot van de vorige uitzending heeft de heiland aan de hand van Johannes 16 vers 27 uit de doeken gedaan dat de Vader zelf van hen houdt, omdat zij van Jezus houden en geloven dat hij bij de Vader vandaan komt. Zoals er tussen hem en hen sprake is van een vriendschapsverhouding, zo is die er ook tussen de Vader en hen. In vers 28 herhaalt de heiland wat hij al eerder had gezegd. Ik ben van de Vader naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld en ga terug naar de Vader. Met de woorden van vers 28 heeft de Heer Jezus zijn toespraak tot zijn leerlingen beëindigd. Nu kwamen zijn volgelingen aan het woord. Hun reactie bestond uit een verbaasde uitroep. Kennelijk troffen de laatste woorden van Jezus hen door haar directheid en duidelijkheid. Voor hun gevoel was de tijd, die hij zojuist aankondigde, vers 25, al aangebroken. Die avond had de Heere regelmatig over zijn heengaan gesproken. Maar de manier waarop Jezus dat deed, was raadselachtig. Steeds maakte de heiland gebruik van beeldspraak. Zodoende kwamen er bij zijn leerlingen allerlei vragen op. Maar na vers 28 was, wat hij tegen hen gezegd had, ineens verrassend duidelijk. Johannes 16 vers 29 en 30. Zijn leerlingen zeiden, dat is tenminste niet zo onbegrijpelijk. Nu spreekt u duidelijke taal. Wij weten nu dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen. Daarom geloven wij dat u van God komt. Onomwonden en vrij uit had de heiland zijn leerlingen toegesproken. Jezus had duidelijke taal gesproken. De leerlingen begrepen hem. Maar daar lieten zij het niet bij. Zij verklaarden dat hij, Jezus, alles weet. Ze zagen in dat het voor hem niet nodig was dat ook maar iemand hem een vraag stelt. Zojuist hadden zij zelf ervaren dat de Heer hun gedachten al kende, nog voordat zij die in een vraag aan zijn adres onder woorden brachten. Vers 19. Dit bracht hen ertoe te geloven dat de Heer Jezus van God is uitgegaan. Het feit dat de Heiland alles weet, laat geen andere gevolgtrekking toe. De Heer Jezus is van goddelijke afkomst. In deze woorden hebben we te maken met de laatste belijdenis van de leerlingen van de Heer Jezus, voordat hij stierf. De woorden doen ons sterk denken aan een eerdere uitspraak van Petrus, in Johannes 6, vers 68 en 69. U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Wij geloven en weten dat u de Zoon van God bent. Het moet, ook voor ons, duidelijk zijn dat de Heer Jezus Christus zich als God heeft geopenbaard. De leerlingen geloofden dat niet alleen, maar zij zagen het ook. De feiten hadden hen overtuigd. Zij hadden ingezien dat hij van de Vader kwam, dat hij de Messias was en bewezen had de redder van de wereld te zijn. Toch hadden zij nog niet door dat de Heere nog door de donkere wateren van de dood heen moest. Zij hadden ook nog geen zicht op de opstanding en de hemelvaart. Luisteraar, heeft u dat zicht wel? Johannes 16, vers 31 en 32. Geloven jullie het nu eindelijk? Antwoordde Jezus. Er komt een tijd dat jullie uiteengejaagd worden. Dan gaat ieder zijn eigen weg en laat mij in de steek. Maar echt alleen zal ik niet zijn, omdat de Vader bij mij is. Ook dit antwoord van de Heiland herinnert aan een eerdere reactie van Jezus op een enthousiaste verklaring van Petrus: Ik heb alles voor u over. Johannes 13, vers 37. Toen zette Jezus achter die geestdrift van Petrus een vraagteken. Hij waarschuwde hem, want nog diezelfde nacht zal Petrus hem 3 keer verloochenen. Iets dergelijks zien we hier gebeuren. Met een zekere stelligheid spreken de leerlingen tegenover Jezus uit dat zij nu geloven dat hij van God is uitgegaan. Maar waren zij in hun geloof in hem en zijn zending wel zo sterk als ze zich nu voorgaven? Maken zij zich niet schuldig aan grootspraak? Vlak hiervoor gaven ze aan de woorden van de Heer Jezus niet eens goed te begrijpen. Het ontbrak hen nog steeds aan het juiste inzicht. En dan te bedenken dat hun geloof binnenkort danig op de proef zal worden gesteld. Jullie worden uiteengejaagd, dan gaat ieder zijn eigen weg en laat mij in de steek. Jezus wil met zijn vraag hen tot nadenken brengen en hen waarschuwen. Toch blijft Jezus niet alleen achter. Ik zal niet alleen zijn, omdat de Vader bij mij is. Maar al zouden zijn leerlingen hem allemaal in de steek laten, toch zal Jezus niet alleen zijn. De Vader is bij hem, ook in het donkerste uur. Hij die hem gezonden heeft, staat aan zijn kant en kiest partij voor hem. Het verlossingsplan van de drie-enige God is voor ons mensen één van de grootste mysteries. Wij kunnen er met ons verstand niet bij dat er sprake is van een drie-enige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, en dat de Zoon mensenzoon wordt en ervoor kiest om zichzelf als verzoeningsoffer voor de zonde van de mensen te geven. In 2 Korintiërs 5 vers 19 lezen we: Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonde niet meer toe, maar wistte ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Dat is een geweldige waarheid. Daarnaast is het ook een geweldige waarheid dat de Heer Jezus aan het kruis uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Markus 15 vers 34. De Heer Jezus gaf zich als verzoeningsoffer voor u, jou en mij. Hij is voor ons tot zonde geworden. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, Kinderen, Ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Dit is een mysterie die het menselijk verstand niet kan begrijpen. Een verzoening die Christus aan het kruis heeft volbracht. Johannes 16 vers 33. Dit heb ik jullie verteld, omdat ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Met vers 33 hebben we te maken met de laatste woorden die de Heer Jezus ten afscheid tot zijn leerlingen sprak. Nog eenmaal zegt de Heere, dit heb ik jullie verteld. Daarmee wijst Jezus terug naar zijn hele afscheidsrede aan zijn leerlingen. De uitspraak uit dit vers herinnert ons sterk aan die uit Johannes 14 vers 27, waar Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. Vrede staat hier tegenover verdrukking. Dat laatste stond hun in de wereld te wachten. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Daarmee doelt Jezus op haat en vervolgingen, waarover hij al eerder had gesproken. Maar daar zou tegenover staan, dat zij door de geloofsgemeenschap met hem vrede en vreugde zullen kennen. Onder alles wat de wereld hen zou aandoen, zouden zij bij hem geborgenheid vinden. Daarom was het zaak dat zij vol goede moed zouden zijn. En daar was alle reden toe, want de Heer Jezus had de wereld overwonnen. En zoals zij zouden delen in de haat van de wereld tegen hem, Johannes 15, zo zouden zij ook delen in zijn overwinning over de wereld, 1 Johannes 5 vers 4 en 5. Luisteraar, de vrede van God is er ook voor u. Een kind van God kan vrede in zijn of haar leven hebben, omdat die vrede alleen in Christus wordt gevonden en alleen door hem is verworven. Niemand anders kan die vrede geven. In de wereld is geen vrede, maar alleen onrust. Kan Jezus dit allemaal waarmaken? Ja, dat kan hij, en dat heeft hij ook gedaan. Luister maar, houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En zijn overwinning is ook onze overwinning. Er is er maar één die echt heeft overwonnen, en dat is Jezus Christus. Als we hem uitnodigen het roer van ons levensschip in handen te nemen, dan mogen we delen in zijn overwinning. Na de overwinning is er vrede en vreugde. Jezus zei tegen zijn leerlingen, dit heb ik jullie verteld, omdat ik wil dat jullie mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Daarmee zijn we gekomen aan Johannes 17. Het is een van de meest indrukwekkende hoofdstukken van de Bijbel. Het is het langste gebed dat in de Bijbel voorkomt, hoewel het maar een paar minuten kost om het te lezen. Ik denk dat korte krachtige gebeden to the point effectief zijn. Denk aan de woorden van de heiland uit Matthäus 6 vers 7 en 8. Wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden zoals de andere volken doen, want die denken dat hun gebeden worden verhoord als ze veel woorden gebruiken. Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u hem erom vraagt. Met deze woorden van de Heer Jezus in ons achterhoofd is het lezen en bestuderen van Johannes 17 bijzonder onderwijs over het gebed. De afscheidstoespraak van de Heer Jezus eindigt met een gebed. Het gaat naar een climax. Ik wil u als voorproefje op de bespreking graag laten delen in wat anderen over dit grote gebed hebben gezegd. Het zijn citaten van drie kerkhervormers, van Luther, Melanchthon en Knox. Het hadden ook drie anderen kunnen zijn, maar het zijn deze drie geworden. Maarten Luther zegt over Johannes 17, Het is een bijzonder warm en hartelijk gebed. Het opent het diepste van het hart van de Heer Jezus. Het laat de diepste gevoelens en verbondenheid zien van de Zoon ten opzichte van zijn Vader, maar ook zijn diepste gevoelens ten opzichte van hen die de Vader aan hem heeft gegeven. Het gebed van de Heer Jezus is eerlijk, eenvoudig, diep, rijk en veelomvattend. Een andere hervormer, Philip Melanchthon, schrijft: zo'n gebed heeft nog nooit iemand gehoord, niet in de hemel en niet op de aarde. Geen gebed is meer verheven, heiliger en meer vruchtbaar dan dit. Nooit heeft een gebed mooier geklonken dan het gebed dat door de Zoon van God zelf werd gebeden. Ten slotte een gebeurtenis uit het leven van de Schotse kerkhervormer John Knox. Johannes 17 is het gebed dat hij tijdens zijn leven telkens weer heeft gelezen. Toen hij op zijn sterfbed lag, vroeg zijn vrouw hem: wat zal ik je voorlezen? John Knox antwoordde: lees het Bijbelgedeelte voor dat over mijn eerste anker gaat, het 17e hoofdstuk van Johannes. Johannes 17 wordt ook wel het hoge priesterlijke gebed genoemd. Het is het gebed van de enige ware hoge priester, Jezus Christus, die als middelaar van het nieuwe verbond voorspraak doet voor de zijne bij zijn Vader in de hemel. Het is een openbaring van de intense band en communicatie tussen de Vader en de Zoon, een verbondenheid die eeuwig voortduurt. Het hele leven van de Heer Jezus was een biddend leven. De Heer begon zijn optreden door op een eenzame plaats te gaan bidden. Vaak ging de heiland een berg op om te bidden. Dan bracht hij de nacht door in gebed. Hij is onze grote middelaar. Hij bidt voor u en voor mij. Wij mensen vergeten soms te bidden, maar de Heer Jezus deed dat niet. En de Vader? De Vader hoort altijd naar het gebed van Jezus en geeft hem wat hij vraagt. Zeker de Heer hoort ook mijn gebed, maar de verhoring vindt niet altijd plaats op de wijze die ik graag zou willen. Soms is het antwoord nee, soms ja, of even wachten. Maar de Heer Jezus bidt in Johannes 11, vers 41 en 42. Vader, dank u wel dat u mijn gebed verhoort. Ik weet dat u mij altijd hoort, maar ik wil graag dat de mensen hier zullen geloven dat u mij gestuurd hebt. Daarom zeg ik dit. Het is geen teken van egoïsme als een mens voor zichzelf bidt. In een persoonlijk gebed richt de mens zijn hart en leven op God. Ook als een gelovige voorbeden doet voor anderen, is het goed om eerst zelf voor reiniging naar de Here te gaan. Mogelijk herinnert u zich nog dat de hoge priester in het heiligdom eerst voor zichzelf verzoening moest doen, voor hij zijn werk mocht en kon doen. Johannes 17, vers 1. Nadat Jezus dit gezegd had, keek hij omhoog naar de hemel en zei: Vader, het is zover. Laat zien hoe groot en machtig uw Zoon is. Dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig u bent. Met de eerste woorden van vers 1 worden de woorden van Jezus tot zijn leerlingen, Johannes 13 tot en met 16, afgesloten. De woorden die nadat Jezus dit gezegd had, volgen, spreekt de heiland uit tegen zijn Vader. Jezus staat klaar om als de hoge priester zichzelf te offeren en hij draagt nu, al biddend, de zijne op aan zijn Vader. Dat Jezus zijn ogen opheft naar de hemel, hoeft niet in te houden dat dit buiten gebeurde. Het duidt de gebruikelijke gebedshouding in Israël aan. Johannes 11, vers 41. Het gebed van Jezus in Johannes 17 is in drieën te verdelen. Vers 1 tot en met 5 een gebed om de verheerlijking van de Zoon. Vers 6 tot en met 19 een gebed om bewaring van de leerlingen. En vers 20 tot en met 26 een gebed om eenheid van alle gelovigen. Jezus zegt: Vader, het is zover. Dat wil zeggen dat de tijd van zijn uiteindelijke lijden en zijn dood aan het kruis is aangebroken, maar ook van de opstanding en de uiteindelijke verheerlijking. Vanuit de gedachte dat de overwinning aanstaande is, vraagt Jezus zijn Vader om hem te verheerlijken. Dit duidt op zijn verhoging, eerst aan het kruis en daarna bij de Vader. Door zichzelf uw Zoon te noemen, benadrukt Jezus zijn bijzondere relatie met de Heere God. In die verhoging heeft Jezus zich op zijn beurt weer ten doel gesteld om de Vader te verheerlijken, hetgeen ook blijkt uit bijvoorbeeld Johannes 2 vers 11b. De Heer Jezus is gestopt met tot zijn leerlingen te spreken en spreekt nu zijn Vader aan. Hoewel de Heer in Johannes 17 tot zijn Vader spreekt, is alles wat de Heiland zegt en bidt belangrijk voor zijn leerlingen, en daarom ook voor ons. Christus is ook de middelaar van alle gelovigen vandaag. We kunnen ons afvragen, waar bidt Jezus voor? Het is een persoonlijk gebed van de Heere tot zijn Vader in de hemel. Het gebed in de bergrede, Matthäus 6, vers 9 tot en met 15, is het Onze Vader. Toen Jezus het Onze Vader bad, deed hij dat voor alle gelovigen. Voor zichzelf hoefde de Heer Jezus niet te bidden: vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. Hij had geen zonde en had ze ook nooit gedaan. In Johannes 17 noemt Jezus zijn Vader op een andere manier. Na zijn opstanding zei hij tegen Maria, Johannes 20 vers 17, ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn Vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Met andere woorden, ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn positie in de drie-eenheid. Daarnet merkte ik op dat Jezus voor zichzelf het Onze Vader niet hoefde te bidden. Aan de andere kant kunnen we nooit het gebed van Johannes 17 bidden. Het is zijn gebed, het gebed van de middelaar en hogepriester, Jezus Christus. Vader, het is zover. Het is het moment dat bepaald is in de eeuwigheid. Wanneer de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, slaat de klok op het uur dat in de eeuwigheid al is vastgesteld door de Vader. Toen, voor de schepping van de wereld, heeft de Vader bepaald dat Jezus het Lam van God is, dat zou worden geslacht als verzoeningsoffer voor de zonde. En dat uur is nu gekomen. In Johannes 2 vers 4, tijdens de bruiloft te Kana, had de heiland tegen zijn moeder gezegd, laat mij met rust, het is mijn tijd nog niet. Nu is het uur gekomen, het uur waarin hij zal gaan betalen voor mijn en uw zonden. Gelukkig is de kruisdood niet zijn einde. Jezus Christus zal weer opstaan uit de dood en naar de hemel opvaren. Laat zien hoe groot en machtig uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig u bent. De dood van Christus heeft laten zien dat God niet de wrede despoot is, die van geen genade wil weten. De God van het Oude Testament is geen andere God dan de God in het Nieuwe Testament. Voor sommige theologen is de Heer in het Oude Testament de demiurg. In de gnostiek wordt de demiurg vereenzelvigd met Jahwe. Maar dat is niet dezelfde God als de God van Abraham, Isaac en Jacob, de liefhebbende God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die God die deze wereld zo lief heeft, dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven. Dat is de God die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Naar die God is de heiland opgevaren ten hemel. Bij die God vandaan zal hij straks wederkomen op de wolken des hemels. Dan zal hij een naam krijgen boven alle namen, en zullen alle knieën zich voor hem buigen, ook degene die dat nu niet willen. Daar zullen alle schepselen zien hoe groot en machtig zijn Zoon is. En zijn Zoon zal laten zien hoe groot en machtig zijn Vader is. In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Ik sluit af met de tekst van een lied naar aanleiding van Jesaja 45 vers 6 en 7. Daar staat... de hele wereld, van oost tot west, zal weten dat er geen andere God bestaat. Ik ben de Heere, en er bestaat niemand anders. Ik alleen ben God. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik zorg voor vrede en doe onheil komen. Ik, de Heere, doe deze dingen. Hij is de Heerser over alle dingen. Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid, van uw liefde wil ik zingen, buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft u trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was en is en komen zal. U alleen kunt grootheid tonen in een enkel ogenblik. De natuur spreekt zonder woorden, vol verwondering luister ik. U schiep leven door uw woord, bracht het licht en duister voort. Zelfs nu uw werk in zonde leidt, weerspiegelt zij uw heerlijkheid. In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis, wilt u mij uw liefde geven en de vrede die ik mis. Leid mij aan uw sterke hand, veilig naar de overkant. Ik hoef geen gevaar te vrezen, als uw huis mijn schuilplaats is. Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft u trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal, die was en is en komen zal.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.